Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Welkom bij Het Uur. Er is niets waar Theo Maassen in zijn nieuwe voorstelling Onbekend Terrein niet aan waagt te twijfelen. Ook zichzelf spaart hij niet. Misschien ben ik wel een racist, zegt hij op een zeker ogenblik. Mooi contrast met alle mensen die er zeker van zijn dat zij nou net wel deugen. Aan de vooravond van Oudejaar spreek ik met Theo Maassen. Eén verzoek van de cabaretier. Wil je alsjeblieft geen koptelefoon opdoen? Daar word ik nerveus van. Welkom bij Het Uur met Theo Maassen. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Leuk dat je er bent. Gezellig dat je wilde komen.
Ja, hartstikke leuk.
En je wilde dat ik geen koptelefoon op deed. Want het werd mij gezegd, dan wordt Theo nerveus als je een koptelefoon
hebt. Ja, niet nerveus. Ik heb het zelf ook. Want soms is dat ook met een koptelefoon. Dan ben ik niet echt bij die ander of zo. Dan
is er toch afstand.
Heb je veel meer afstand van mijn gevoel.
En dan wordt het niet echt een gesprek. Dan...
Ja, het kan natuurlijk ook, maar dan hoor ik mezelf zo goed. En dan hoor ik mezelf praten.
Het ding heeft verder geen functie hoor. Dus het hoeft niet.
Nou, fijn. Laten we het zonder doen.
Hey, dit jaar is alweer bijna voorbij. Dat vind ik zo wonderlijk.
Ja.
Dus als je ouder wordt, gaan jaren sowieso sneller. Maar dit jaar was in mijn beleving het snelste jaar ooit. Het kortste jaar ooit.
Ik ben er ook wel heel slecht in om het precies te rubriceren. Want ik hoorde net dat we begin van dit jaar ook nog in lockdown
zaten. Dat is zo raar.
Maar dat wist ik helemaal niet. Of dat realiseerde ik me niet. Terwijl ik deed ook mee toen.
Dat is een jaar geleden dat ze kort voor de kerst toen nog zeiden van oké, alles gaat dicht vanwege Omicron. Maar dat zijn we allemaal collectief vergeten. Dat een jaar geleden al die restaurants, die hadden al alles een beetje gesneden en ingekocht.
Ja.
En dat heeft iedereen geblokt. En volgens mij wil ook niemand er nog iets over horen ooit.
Nou ja, jij begint er nou ook weer over.
Ja, ik begin omdat dat dit jaar was.
Ja, vind ik ook heel verbazingwekkend.
In zo'n rare omgeving.
Ja. Ja, ik ben daar sowieso niet goed in. Van die mensen die weten dan precies van 12 oktober gebeurde dat of in dat jaar. Ik ben totaal gedesoriënteerd in de tijd ook. Ik heb best een goed geheugen met mensen en met namen en met ook wel gebeurtenissen. Maar ik kan die data en wanneer dat precies was, dat heb ik nooit een idee.
Heb je wel een soort gevoel met een jaar dat je denkt, wat was dit voor het jaar of kijk je terug?
Die neiging heb ik niet zo, nee. Nee, jij wel?
Ja, een beetje. Als dat begint met het terugblikken en dan kijk je daar wel op terug. En niet zozeer alleen voor jezelf, maar ook in het jaar in de maatschappij of zo. Dat dit volgens mij ook een beetje het jaar was waarin iedereen van zijn voetstuk werd gestoten.
Iedereen?
Nou, heel veel mensen. Oh. De hele grote, weet je wel. Van Matthijs of Marco Borsato. Dat zijn wel echt de hele grote beroemde mensen die ineens van het voetstuk werden gekletterd.
Ja, maar dat tekent voor mij niet een jaar. Dat vind ik toch... Dat is een categorie shownieuws toch, voor mij.
Je hebt niet het idee van dat markeert deze tijd?
Jawel, het heeft natuurlijk wel iets mee te maken. Jawel, dat is natuurlijk ook zo. Maar ik vind het soms ook zo... onevenredig. Een vriend van mij die is altijd heel lang vrachtwagenchauffeur geweest, wat hij bij mij technicus werd. En die zegt van ja, er zijn nu gewoon 300 transportbedrijven waar 1200 vrachtwagenchauffeurs worden uitgescholden. Hardhandig, omdat ze niet op tijd zijn. En it happens all the time.
Iedereen heeft een lul van een baas.
Heel veel mensen, ja. En dan omdat iemand bekend is van tv, krijgt iemand zo die hele volle laag. Ik vind dat niet eerlijk.
alsof hij de enige rotbaas, hij was niet eens baas trouwens, maar alsof hij de enige die schreeuwt op zijn werk is van Nederland.
Ja, ja. En ik vind dat we ook een beetje moeten uitkijken dat we niet een heel erg vertekend beeld krijgen van wat een mens nou eigenlijk is.
En dat de mens altijd maar lief en aardig is.
Ja, dat is niet zo. Er zijn natuurlijk ook, en ik denk dat hij ook een hele leuke vent is ook. Weet je, en ook die nare, hij zal wat in zijn karakter wat gepolariseerder zijn. Nou, hij heeft misschien wat meer nare en wat meer leuke kanten. En sommige mensen die existeren meer in dat midden. En ja, die worden nooit kwaad. En je hebt er misschien ook niks aan. Nooit wat leuks aan of zo. Van ja, die krijgen nooit op een flikker. Maar die leveren ook nooit iets heel leuks waar heel veel mensen wat aan hebben. Dus ja, ik kan dan eerlijk gezegd niet zo kwaad. Ik vind dat niet. Ja, ik kan er zelf niet zo kwaad. En ik ken hem helemaal niet hoor. Ik ben wel eens in dat programma geweest. Maar ik
het is wel, vind ik wel een leuk
ik
beeld.
Ben niet boos
dat je
op hem.
Nou, heel veel mensen hebben ook een soort genoegen als iemand valt. In dat ze zien vallen. Daar zit een soort plezier achter. En dat vind ik eerlijk gezegd raar.
Ik heb dat als kindje
soort
al
genoegen
gehad. Ik vond er zijn mensen die vinden ook. Mensen die struikelen en zo, ook grappig. Ik vind het altijd zielig.
Dat is zelfs een programma op tv geweest waarbij alleen maar kinderen door hun ouders gefilmd van een klimrek zag kletteren.
Ja, ik vind dat bijna altijd zielig. Naarmate ik ouder word, dat heb ik ook. Ja, jij bent een stukje jonger dan ik, maar ik heb dat met voetbal ook. Dat ik dat bijna niet meer kan aanzien als spelers zwaar geblesseerd raken. Dat vind ik zo zielig.
Dat ze liggen te kermen omdat ze op hun enkel zijn geschopt.
Als het echt
maar
zo is.
Ze stellen
is,
zich nog wel eens aan.
Ja, hè? Maar als er echt kruisbanden afgescheurd zijn en je weet die jongen moet een jaar revalideren. Dat kan ik bijna niet verdragen.
Ik vind wel leuk wat je net zei over een soort mensbeeld. Dat de leukste mensen ook een duistere kant hebben. Dat beide kanten waar kunnen zijn.
Ja.
Dat je niet een absoluut mensbeeld hoeft te hebben. Maar dat je gewoon kunt aanvaarden dat de leukste vader soms ook een hork is. Of de leukste man of de leukste vrouw.
Ja, volgens mij kan dat, ja. En sowieso denk ik dat we niet zo in moreel kwalitatief opzicht, dat we niet zo heel ver uit elkaar liggen. Hè, maar mannen zijn ook altijd geobsedeerd door hun eigen penis en daar onzeker over. En in de praktijk blijkt dat al die penissen ongeveer even lang zijn en af en toe heeft iemand een micropenis of zo'n gigantische joekel, maar meestal lijkt het allemaal een beetje op elkaar. En volgens mij is dat in moreel opzicht ook.
Dat iedereen ongeveer even deugdzaam en ondeugdelijk is.
Ja, dat denk ik
afhankelijk
wel.
Afhankelijk van de context natuurlijk.
Ja, dat denk ik wel. En sommige mensen komen natuurlijk nooit in omstandigheden waarin ze naar dingen kunnen doen. Of die zijn veel te bang. Of is dat de reden? Maar niet omdat ze moreel hoogstaander zijn.
Dat is volgens mij altijd wel een thema geweest in jouw voorstellingen. De duisternis en in ieder geval ook je eigen duistere kant exploreren.
Nou ja, volgens mij is dat de taak, dat klinkt zo officieel, maar dat vind ik wel leuk aan verhalen vertellen of aan stand-up comedy of aan cabaret. Je wilt er ook dat iemand dingen toont van zichzelf. En het is fijn als dat ook iets te maken heeft met de medemens of de tijd waarin we leven. En opscheppen, dat werkt helemaal niet op toneel. Vertellen hoe goed je bent of hoe goed je iets kan.
Nou, die zijn er wel geweest, cabaretiers met het vingertje die aan de goede kant stonden en dan het publiek gingen uitleggen waar het kwaad was.
Ja, het bestaat nog wel. Misschien heeft het ook wel een functie, maar ik persoonlijk hou daar niet zo van.
Dus juist waar het voor jezelf ook ongemakkelijk wordt, waar je eigen slechtheid of zwakte blootlegt, daar wordt het interessant.
Ja, ja, ja. Wat is dat? Zo'n uitspraak ook van show your defects and you will be a star. Je moet laten zien wat je niet goed kan, wat je moeilijk vindt, waar je botst met de wereld. Dat.
Is dan ook echt moeilijk voor jezelf om dat te doen? Is het echt zo van de hoogte springt?
Om dat soort materiaal te maken, bedoel jij? Ja, ik heb mezelf ook een beetje zo getraind, denk ik. Dat is bijna een automatisme.
Dat je meteen naar die plek gaat waar je eigenlijk niet naartoe zou willen.
Nou ja, inmiddels is het natuurlijk, ben ik ook daar een soort van comfortabel mee. Om daar wel te komen. Of heb ik daar zelfs schik in.
Dat is bijna een soort contradictie. Dat je gemakkelijk wordt
ja,
met het
dus moet je, ja, ja. Ik zat gisteravond had ik opgetreden in Toemelen. Toen zat ik met een paar jonge comedians te kletsen. En ik, ja, die is een beetje, toch een beetje bleu. Dus toen gooide ik ook zo van, toen ging ik vragen of ze hun ouders wel eens hadden betrapt met seks. En dat was heel grappig. En toen ging ik vragen of ze wel eens daar gesprekken over hadden. Het zijn allemaal jongens van begin 20 of zo. Of ze wel eens gesprekken hadden gehad met hun ouders daarover. Of ze het nog deden. En het was heel leuk. Want dat is ook een gebied waar... Ja, dat is een beetje ongemakkelijk. Maar het is ook leuk om het daarover te hebben. En ook om daar iets gezamenlijks van te maken. Want iedereen... Ja, zoiets is dan meteen...
Daar ligt meteen materiaal dan. Als je daar eigenlijk liever niet over zou willen praten.
Ja, ja. Nou, in eerste instantie is dat gewoon een leuk onderwerp om het over te hebben. Ik vind het nooit niet fijn als mensen gaan vragen van ga je nog weg van de zomer? Dan ben ik meestal wel afgehaakt al meteen.
Dan slaat de verveling al toe.
Ja, dat vind ik, dat is van ja.
Hoe doe je dat bij jezelf dan? Heb jij dan iemand die dat voor je vraagt? Of ga je gewoon zitten en denk je van wat vind ik eigenlijk een moeilijk onderwerp om het nu over te hebben?
Ja, maar zo werkt het toch ook weer niet. Als ik een programma maak, zo werkt het ook niet. Maar het is... Het is toch wel een soort van zelfsprekendheid. De dingen die heftige emoties bij je losmaken. Dat is meteen potentieel materiaal. Dat is meteen klei waar je wat van kan gaan maken.
Daar wordt het ook. Wat ik zo goed vond. Jij zei op een gegeven moment in die voorstelling. Misschien ben ik wel een racist.
Ja.
En wat ik daar zo goed aan vond. Is dat heel veel. Kijk, je mag het woord woke al niet eens meer gebruiken. Want. Dat is hetzelfde als politiek correct. Dat wordt alleen nog maar gebruikt door mensen die het heel graag niet willen zijn.
Mm.
Maar woke zijn of wat het ook is, dat gaat heel vaak over de ander. Jij bent het goede en je wijst naar degene die slecht zijn. Yeah. En zo kom je natuurlijk geen steek verder als alleen maar naar anderen wijzen.
Nee,
dus
nee.
Je moet in die spiegel kijken en dan daar het kwaad ontdekken.
Ja.
En daarom is het ook moedig. En,
of waarachtig zijn en eerlijk zijn.
En verfrissend zijn en zeggen, oké, dat racisme of... vooroordelen of alle andere slechte eigenschappen zitten ook in mij.
Ja.
Vind ik een veel leukere houding.
Ja, ja, het hoeft niet eens slecht te zijn. Hè. Ik heb in mijn voorstel een verhaaltje over dat ik in een dierentuin verzeild raak. En dat ik een grapje maak tegen mensen. Dat gaat een beetje over geur. En dat ik me later afvraag van ja, als die mensen nou een donkere huidskleur hadden gehad, had ik datzelfde grapje waarschijnlijk niet gemaakt.
Want dan had het meteen verkeerd geïnterpreteerd.
Ja, dat ik dat eigenlijk ook heel jammer vind. En het is een waarachtigheid die niet per se. Maar ja, je moet wel. Het is waarachtig meer dan dat je die slechte kanten laat zien. Ik vind dat in eerste instantie niet zo slecht dat je dat denkt op dat moment.
Dus het gaat er eigenlijk voor jou om dat je eerlijk bent. Als je op een podium staat, dat je een soort van een waarheid vertelt.
Ja, ja. En dat is zeker niet de waarheid, maar ook die neiging. Als je dan een onderwerp te pakken hebt, ga je daar eigenlijk vanuit verschillende perspectieven naar kijken. Want je vindt natuurlijk niet één ding. Je vindt ik vind allemaal verschillende.
Je bent niet heel uitgesproken in je meningen dat je kant kiest.
Nee, nee. Hey, ik sprak gisteren met een filosoof en zenleraar en die had het over perspectivische lenigheid. Vond ik zo'n mooi woord. Dat we daar ons in moeten bekwamen. Dus dat je lenigheid ontwikkelt waardoor je niet star vanuit één perspectief naar iets kijkt. Maar dat je een souplesse ontwikkelt waardoor je vanuit verschillende oogpunten kunt kijken naar iets. Dat poog ik in mijn voorstelling ook. Ik had dat woord nog nooit gehoord. Maar...
Dus dat je eigenlijk zowel zou kunnen zeggen, we moeten allemaal vegetariër worden. Als dat je kan zeggen, joh, maar
echt, lekker man vlees.
Biefstuk, dat hoort er gewoon bij. Dat is niet zo moeilijk.
Ja, ja.
Beide standpunten bevatten waarheid.
Nou ja, wat ik een hele interessante vorm vind. En voor mij is dat stand-up comedy ook wel. Is weer zo'n stomme Engelse term. Maar je maakt een train of thoughts. Dus zoals je denkt. Je denkt ook niet consequent. Je denkt van alles. Je hoofd is, als het goed is, nog enigszins een vrijplaats. Waar je alle kanten op gaat. En je kan daar iets uit destilleren wat volledig coherent is. En dat vertellen op een podium. Maar dat vind ik niet zo interessant. Ik vind juist om een inkijkje te geven in dat chaotische hoofd dat van alles denkt.
In die twijfel, Ja. Die onzekerheid misschien ook wel.
Soms weer in de zelfoverschatting. Soms ben je weer veel te overtuigd van iets. Dan ga je dat daar staan blaten. En dan trek je je keutel weer in. En denk je, het is misschien ook zo dat. Zo werkt een hoofd. Toch?
Het is ook irritant als iemand zo leeft. Als je niet uitgesproken bent. Ik geloof niet dat ik het zelf ook ben hoor. Maar als iedereen zeg maar volmaakt D66 wordt van de nuance opzoeken. En de ene kant anderzijds.
Nee, je moet ook soms
moet je gewoon
allerlei,
kiezen.
Tuurlijk, er niet zijn allerlei gezeur. Momenten dat er gekozen moet worden. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, zeker.
Ik vind het ook wel lekker als mensen uitgesproken zijn. En,
ik ook.
En iets heel zeker weten.
Dan kan je daartoe. Ik vind het heel prettig. Want dan kun je er ook toe verhouden. Dan voel je ook dat je het er mee eens bent of niet mee eens bent. Ik vind dat we dat ook heel erg missen. Ook in talkshows en zo. Dat er zo weinig mensen zijn tot wie je je kan verhouden. Ik hoef het helemaal niet eens te zijn met Jeroen Pauw. Maar ik vind het fijn. Dat is wel een karakter, een intelligente man. En dan kun je daar. En nu zitten daar allemaal. Oh, jij zat er ook, of niet?
Ja, vreselijk.
Ik wil je op geen enkele manier...
Op. Nee, beledig me, maakt niet uit.
Nee, maar snap je?
Maar ik snap heel goed wat je bedoelt.
Ja, dus ik vind dat ook heel prettig als mensen stellig zijn.
In het geval van Jeroen Pauw gaat het dan over dat daar iemand zit. Gewoon een persoonlijkheid die zich eigen maakt.
Ja.
Die uitgesproken is.
Ja. Maar ik vind de stelligheid waarmee mensen die heel erg anti-overheid zijn en daar allerlei complotten in zien. Ja, dat vind ik een stupide stelligheid. Maar goed, aan de andere kant van het spectrum zitten ook stupide mensen die te veel overtuigd zijn van hun eigen gelijk.
En stomme maatregelen die niet helpen over ons uit te strooien. Alsof het alsof ze net terug van de berg met Mozes kwamen.
Vind je wel
leuk trouwens, die twijfel. Word je soms gek van je eigen twijfel? Is het iets in jouw leven waar je tegenop loopt dat je af en toe ook jezelf vermoeit ermee?
Nou ja, er is natuurlijk ook een verschil. Ik laat natuurlijk op het podium ook wel een soort neurotische kant van mezelf zien. Dat is geen 1-op-1 kopie van hoe ik in het echt leef. Ik bedoel, ik ben ook gewoon een vader van kinderen. En ik ben ook gewoon
je brengt ook mensen naar school en je zorgt voor eten.
Ja, een heel groot deel
en
van
je was de auto, weet ik veel wat je doet. Maar
ja, een heel groot deel van mijn leven bestaat ook gewoon uit dat soort dingen. En dat zijn gewoon de basics. En dus ik word daar niet gek van. Ik merk ook wel dat ik het ook wel prettig vind. Mij komt het ook wel goed uit, dat ouder worden. Omdat ik denk dat ik wel een beetje te veel een hittepetit was. En te veel energie en te veel onrust en te veel testosteron. En nu ben ik wat rustiger, maar zit er nog genoeg pit om geen couch potato te worden. Dus ik voel me eigenlijk wel heel...
Het is prettiger als je wat rustiger wordt.
Van mijn leven, ja.
Als het randje eraf gaat.
Of dat wat tegenwerkt of zo.
Ik zat te kijken naar, dat had ik eigenlijk nooit gezien, die uitzending van lang geleden, dat je bij Jack van Gelder ineens... Dan hadden ze gevraagd, kun je een sportrequisiet meenemen? En jij haalde de PSV-beker uit je tas en zette die neer. En hij kon daar helemaal niet op een adequate manier op reageren, omdat hij het ook niet geloofde.
Nee.
Hij kon gewoon niet geloven dat jij die gestolen beker daar had.
Ja.
En het volgens mij zulke leuke televisie, ook om nu te zien.
Ja,
omdat er ook een soort verlegenheid bij jou zat.
Ja, het was een soort halve weddenschap ook. Zo van, dat durf je niet. Dus dat deed ik. Maar ik wist in het moment zelf ook niet wat ik moest doen. Toen ging ik ook nog net doen alsof ik moest huilen volgens mij. En toen zat Stan Valks, een voetballer van PSV, die ging mij troosten. En het was een vrij chaotische bedoeling, ja. Maar wel grappig, ja.
Maar ook wel heel moedig dat je kennelijk een jongen was die dat durfde. Gewoon zo'n bekerjat in je tasje doen, mee naar tv nemen, zeggen kijk eens wat ik hier heb.
Ja, maar het is ook wel... Ik ben ook wel een soort... Ik heb ook wel de neiging om de wereld om me heen toch een beetje als een speeltuin te zien of zo. Een beetje lol te trappen en te spelen, ja.
Dat is gewoon spelen eigenlijk.
Voor mij wel, ja. Ja.
Maar er zat ook verlegenheid in, een soort ongemak van... Shit, nou heb ik die beker, wat doe ik nu? Hoe kom ik van die beker af op een eervolle manier?
Ja, je bent er wel bewust. Ja, ik had hem eigenlijk gestolen voor een vriend van mij die een kind had gekregen. Gewoon voor op de kamer. Ik had nog geen cadeautje.
Hier heb je leuk cadeautje.
Ja, dat heeft jarenlang of 2 jaar lang op de kamer gestaan van dat meisje. Alleen die vriend van mij die had niet zoveel met voetbal. Die had niet zo door wat het nou was. Meer een vaas voor hem. Maar Ik vind het nog steeds soms wel moeilijk hoor, om het echt helemaal serieus te nemen.
Het leven bedoel je?
Ja.
Nou, volgens mij is het heel goed om het leven niet al te serieus te nemen, want misschien is het wel helemaal niet zo serieus.
Nee,
die mogelijkheid is er dan. Nou, uiteindelijk allemaal één grote grap blijkt.
Ja, en de hele heftige dingen die komen ook allemaal voorbij. En daar moet je ook toe verhouden. Die helemaal, hè, er zijn genoeg dingen die helemaal niet grappig zijn. Dus ja, tussendoor.
Is zo'n bekertje eigenlijk ook niet zo heel groot als je het zo
ziet? Nee, natuurlijk niet. Nee, nee.
Niet zo groot als het sterven van geliefden of nee, dat soort dingen.
Nee, het is gewoon een geintje tussendoor.
Maar het is wel grappig, er zit een soort verlegenheid in aan de ene kant. En tegelijk ook de euvele moed om een beker te jatten en die op tv op tafel te zetten.
Ja, ja, ja.
Dat zijn twee karakter-eigenschappen.
Dat is vast lang geleden, ja.
Ja, nee, goed. Daarom moest ik aan denken, omdat je zei dat ouder worden je ook wel beviel.
Ja,
dat je het ook wel leuker vond.
Ja.
Maar maak je voorstellingen anders nu?
Nou, deze voorstelling is wel onder vrij specifieke omstandigheden gemaakt. Omdat die is echt helemaal gemaakt in die corona-periode. Dus ik had veel tijd, maar ook veel afleiding. Want mijn vrouw die werkte en ik was veel thuis en met kinderen en zo. Maar ik heb het eigenlijk al sinds ik kinderen heb dat ik genoodzaakt ben om veel gedisciplineerder te werken. Eerst had ik ook allemaal, ja, wat je dan doet, weet je, ik kan eigenlijk alleen maar 's nachts uitschrijven als iedereen aan het slapen is. En dat soort onzin allemaal, gewoon om het maar niet te hoeven doen.
Gewoon uitstelgedrag.
Ja, en nu, ja, dat kan ik me niet permitteren, omdat anders komt er niks. En dan blijk je toch ook wel gedisciplineerder te zijn. En blijk je wel gewoon nou, kunnen. Ja, ik zit nooit, ik ga dan liggen. Ik lig te schrijven.
Je ligt zo na te denken, dan af en toe schrijf je.
Ja, 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 of, ja. Ja, schrijven. Ik vind het altijd zo ontzettend moeilijk om te herleiden en om achteraf te zeggen hoe iets tot stand is gekomen. Ik snap dat ook nog steeds helemaal niet. Daarom heb ik ook die podcast ben ik aan het maken, die ervaring voor beginners.
Ja, die heb ik geluisterd. Dat vond ik ontzettend leuke gesprekken. Dat gaat echt precies over dit van.
Ook heel,
je hebt een leeg vel en dan?
Ook heel toevallig, Pieter, dat ik dan eerst... Ik word in Oesgeest geboren in 1966. Toen dacht jij een paar jaar later... Oh ja, dat is misschien wel een goed idee om ook in Oesgeest geboren te worden.
Dan
maak ik een podcast van een uur, precies een uur. En dan ga jij dat ook
Ik doe gewoon alles 8 jaar... Nee ja, niet alles. Een hoop dingen wel.
Maar dat is superleuk om te praten over dat maakproces. Omdat mensen zelf ook niet helemaal snappen... Hoe het werkt.
Komt.
Want dat is iets magisch bijna. Van hoe je van niets iets maakt. Dat is, vind ik, het schitterende van al die makers en al die kunstenaars.
Maar het is bij jou gewoon dat proces in je hoofd helemaal toelaten, uitvergroten. En dat op de een of andere manier in een vorm kieten. In een vorm krijgen.
Ja, en je bent natuurlijk al. Want dat is natuurlijk, ik kan niet tekenen of ik kan geen muziekinstrument bespelen. Bij mij is het ook echt wel... praten. En ik praat natuurlijk ook. Ik heb een paar vrienden. En dan praten we ook over de wereld. En over onze relaties. En over kinderen. En over al die dingen waar je het over hebt. En daar begint het natuurlijk al. Het is niet zo dat ik altijd mijn mond hou en dan ga liggen.
Dan ineens
en
dan gaat hij praten als
nee,
hij moet
nee, ja, nee. Dus
nu ineens blijkt hij gedachten te hebben en meningen.
Ja, alleen... dat is nog niet goed genoeg natuurlijk. In ieder geval bij mij niet. Als ik zomaar wat ga kletsen, dan is dat niet goed genoeg voor op een podium. Dus dat moet ingedikt worden. Daar moeten grappen in. Uiteindelijk moet je allemaal zinnen bedenken die de moeite waard zijn om hardop uitgesproken te worden op dat podium. En dat is beschaven. En dat is, maar de kern of zo, dus hoe je je verhoudt tot jezelf, tot de wereld, tot je medemens... Dat is er natuurlijk al, want dat ben je de hele tijd aan het doen. Alleen dat moet je inderdaad wel vormgeven op een beetje grappige en elegante manier.
Hoe was het voor jou dan om 2 jaar niet te spelen? Want dat is die periode waar wat eraan vooraf ging. Word je dan een heel ander persoon als dat wegvalt, als je 2 jaar lang tijd hebt?
Ja, een beetje wel. Want het is natuurlijk ook wel een gek... beroep dat je op een podium staat en dat je zoveel aandacht krijgt en dat mensen klappen en lachen. En ja, je wordt toch een soort anonieme figuur gewoon.
Je functie valt weg in de samenleving.
Ja. En Ja, dus het was wel veel... Ja, ik heb kinderen en dat maakt het leven soms heel makkelijk. Omdat het zingevingsvraagstuk is eigenlijk... Dat is eigenlijk geen issue meer, omdat je gewoon nodig bent.
Dat is een generatie vooruitgeschoven. Dat moeten zij zich weer gaan afvragen. Ja, hoe ze dat oplossen.
Ja, huppak, Jan. Dus, maar... jouw vraag was van... het is toch wel... Je moet ook weer een beetje... Ik heb dat op vakanties ook, hoor. Dat ik ook weer even moet herontdekken wie ik ook alweer ben.
Dus dat vroeg je af eigenlijk ook in corona. Van wie ben ik eigenlijk?
Ja, ja.
Wie is deze man?
Ja.
Wat is dit voor leven?
Ja. En dat zijn niet per se vragen in de voorstelling wel... die ik met taal beantwoord... Maar in het echte leven niet zo met taal. Dan zit ik mezelf ook een beetje te beschouwen van wat
wie was ik nou eigenlijk al die
jaren? Ja, wat doe ik nou eigenlijk als ik 3 uur kan doen waar ik zin in heb? Wat ga ik dan doen?
Het is ook wel een verontrustende vraag. Wie ben ik?
Nou ja, hij wordt verontrustend op het moment dat je van jezelf verlangt... dat je daar een coherent antwoord op vindt. Want daarover nadenken... kan wel interessant zijn, kan wel iets opleveren. Maar misschien, ja, het is ook, ja, misschien zijn we er ook wel allemaal iets te veel mee bezig met die vraag.
Met de zijnsvraag, met het definiëren van jezelf.
Ja, en dus
waar sta ik voor? Geobsedeerd, waar kom ik vandaan?
Mensen zijn wel geobsedeerd met zichzelf ook, toch, in deze tijd.
Denk ik wel. Ik denk dat ook wel door social media komt, omdat mensen de hele tijd een soort plaatje van zichzelf laten zien,
ja.
Vergelijken met anderen.
Ja,
wel een duimpje, geen duimpje, wel een hartje, geen hartje.
Ja, daar hadden we het over even in het begin van ons gesprek. Dat ik me soms afvraag of mensen nog een reëel zelfbeeld hebben. Gewoon van wat een mens is en hoe je...
Want
je
waar die duisternis niet... zit en het kwaad en het...
Ja, maar ook eenvoudiger. Dat je niet per se hele witte tanden hoeft te hebben of knap hoeft te zijn. Of heel slim hoeft te zijn of heel bijzonder. Dat het oké is. Dat we misschien niet zo'n uitblinker zijn of niet zo goed zijn... Dat volgens mij zou dat heel erg helpen. En is dat ook een positie waaruit je eigenlijk ook veel fijner kan functioneren. En andere mensen misschien ook iets meer aan je hebben.
Als je gewoon middelmatig bent en ervoor uitkomt. En accepteert dat over 100 jaar niemand weet dat je geleefd hebt. Dat je ook een soort zandkorrel in de woestijn bent. Want dat ben je statistisch.
Ja.
En dat het er allemaal niet zo heel erg toe doet. En dat je ook niet super bijzonder bent.
Ja, nou ja, en god, ja, dit wordt zo'n ingewikkeld. En wel, maar niet omdat je 500 likes hebt. Of omdat dat mensen een geflatteerde foto van jou mooi vinden. Terwijl je er zo niet uitziet. Dat is zo verwarrend. Dat het niet over jou gaat. Maar dat het steeds over...
Het filter en het bewerken.
Over
en...
identiteit gaat. Daar word ik wel een beetje gek van in deze tijd. Dat identiteit, die obsessie met identiteit...
Ja, want het is niet echt een bevrijding. Het is namelijk, je maakt je wereld kleiner door ergens toe te behoren en door dat vast te leggen.
Ja.
Vrijheid is juist als je het een beetje openlaat.
Ja, dat, zo denk ik er ook helemaal over. Dat zou ik iedereen heel erg gunnen. Heel veel ruimte. En niet een nauw paardenstalletje waar je in moet staan, omdat je zo bent.
Ik merkte dat bij jouw publiek, dat er een soort bevrijding in zat, dat er over heel veel dingen weer gelachen kon worden.
Ja.
Dat als je bij allerlei thema's komt, dat mensen echt denken... Ah, fijn, er komt een beetje lucht in.
Ja.
Die last gaat er vanaf. Want mensen zijn best wel op eieren aan het lopen. Bang om iets verkeerd te zeggen. Bang om aan de verkeerde kant te staan. Laatst zei iemand hier op een vergadering bij NRC... was heel lief, maar ik moest erom lachen. Die zei in een soort gesprek... Ik ben natuurlijk tegen slavernij, hè? Als een soort disclaimer.
Ja, geweldige opening. Ja,
ik zeg ja, nou, dat is een hele opluchting dat je tegen slavernij bent. Dus ja. wat een last van mijn schouders af.
Ja.
Maar mensen zijn zo bang om het verkeerde te zeggen... dat je ineens dat soort disclaimers gaat praten.
Ja, ja, precies. Dat je meteen wordt aangepakt als je per ongeluk verkeerd zegt of zo. Dat kan natuurlijk ook. Je kan het ook per ongeluk verkeerd
woord
zeggen.
Of de verkeerde aanspreekvorm.
Ja. Ja, dat is wel hele linker soep hoor. Als intentie niet meer telt, dan verliezen we, vrees ik, ook onze antennes om die bij een ander... Om die bij een ander te bespeuren of om die te voelen. Van
dus als je niet meer zomaar uitgaat van de goede bedoelingen, maar iedereen echt gaat keuren.
Ja.
Ja, wij zijn natuurlijk behoren tot dezelfde groep, de witte man van een zekere leeftijd.
Ja.
Dus wij vertegenwoordigen in zekere zin het kwaad. De oligarchie die al het leed veroorzaakt
ook
heeft.
Ook dat pik ik niet.
Nee?
Nee. Nee, dat vind ik ook. Ik zou dat andersom ook niet pikken. Als iemand anders in een of andere categorie verzeild raakt, waar die helemaal niks aan kan doen. Ik vind dat racistisch. En ik vind dat echt fout.
Dat gezeik over witte mannen van een zekere leeftijd bedoel je?
Tuurlijk, ja.
Ja, aan de andere kant is het wel zo dat als wij hier een discussie gaan hebben over allerlei thema's, dan wordt het te vrijblijvend. Dan hebben we makkelijk praten.
Nee, dat is gewoon ook een... Het zou heel erg zijn als er alleen maar van dit soort mannen erover zouden praten.
De wereld
is
vast heel lang was.
Diversiteit is toch juist dat allemaal verschillende soorten mensen. Ik ben wel heel erg een fan van diversiteit. Maar dan echt, weet je, dat allemaal verschillende mensen erover praten. Dat is heel goed en waardevol en belangrijk ook. Maar om een categorie als kwaadaardig of slecht of lelijk of lui of dom. Je moet daar heel consequent in zijn. Je kan niet... je moet daar consequent in zijn. Dat je dat niet toestaat. Ik vind
bij
dat
geen enkele categorie, bij helemaal niemand.
Nee, nee.
En misschien moet je gewoon niet in categorieën leren te denken. Maar dat is zo eenvoudig nog niet.
Nou, ik denk wel dat daar stappen in worden gezet, hoor. Dat de jonge generatie daar misschien al... Mijn kinderen zijn daar al veel beter in.
Vind je het eng om over die dingen te praten op een podium? Heb je dan een soort voorzichtigheid als je...
Nee, op het podium niet. Want dan kan ik er van tevoren goed over nadenken wat ik erover wil zeggen. In interviews misschien wel iets meer. Omdat ik dan aan het improviseren ben. En
dan zeg je iets en dan denkt er al meteen een stem in. Oh, vind ik dit eigenlijk wel? Klopt dit wel? Zeg ik dit goed? Dan komt die twijfel alweer.
Ja, wel meer dan eerst misschien, ja.
Het is misschien wel de rol van de cabaretier geworden.
Om?
Om daar te komen waar mensen er anders niet meer uitkomen. Om het dan maar met humor te proberen.
Ja, dat vind ik ook. Ja, ik geloof daar... Ik geloof daar echt in. Dat humor daarin heel erg belangrijk is. En heel helend is en helpend is om die dingen te overbruggen. En die polariteiten te overbruggen of te verbinden met elkaar eigenlijk. En daar lol over te maken. En niet natuurlijk zonder pretentie voor op antwoorden of om hoe het dan wel moet. Maar wel ja, toch lol maken daarover. Ook daarover. Ja, of juist daarover.
Grappen maken waar je dan geen grappen mag maken. Of waar het ongemakkelijk wordt. Of dingen omdraaien. Het van de andere kant bekijken.
Ja.
En dat hoort er allemaal wel bij.
Want dat is ook raar. Want die moraalpolitie. Dat zijn gek genoeg ook. Dat is ook weer vaak. Ik zou niet in categorieën denken. Maar dat is ook weer vaak een bepaald categorie mensen die dat doet. Ik had vorige week had ik een gesprek met mijn collega Joep van het Hek. Voor mijn podcast. En die vertelde dat hij... Er zat een aantal blinde mensen bij hem op de eerste rij. En een van die mannen die daar zat, die had bij hem in de klas gezeten. Die kende hij. En die zaten op de eerste rij. Dus hij begon tegen die blinde mensen te praten. En zo'n beetje zo lullig, weet je wel. Van, hé, jongens, kom op. Hè. Jullie kunnen niks zien. Hoezo zitten jullie vooraan? Dat zijn de beste plekken. Terwijl jullie, weet je...
Dat is wel grappig.
Ja, hartstikke leuk. En die blinde mensen, die vinden het natuurlijk ook hartstikke leuk. Dat er grappen over zitten, dat daar niet voorzichtig mee wordt omgegaan, maar dat je een beetje lomp met gestrekt been daar ook ingaat. Dat is juist leuk. En daarmee zie je die mensen bevestig je hun bestaan of zo.
Je neemt ze juist serieus door er grappen over te maken in dit geval.
Ja, ja.
Humor kan natuurlijk ook gebruikt worden om mensen te kleineren. Het kan ook getreiter worden, bullyism.
Ja.
Achter een grap kan je natuurlijk allerlei gemedigheid verschuilen.
Zeker, ja, dat kan ook.
Ik bedoel, alles bestaat tegelijk in die zin.
Ja, nee, maar het is ook niet... In die zin is het inderdaad ook niet heilig. Maar daarom... Ik ben ook heel erg fan van professionele grappenmakers.
Don't try this at home.
Nou ja, je moet het proberen naar een hoog niveau te tillen. Ja, want je kan ook alleen maar mensen die zich al lullig voelen of die worden gepest, om die dan ook nog eens een keer te pesten op het podium. Dat is niet leuk.
Dat is ook niet grappig. Joep van het Hek, die kwam ik laatst tegen en die zei, als niemand boos wordt, dan heb ik gefaald. Af en toe moeten mensen heel kwaad worden, want dan doet het ertoe wat ik zeg. Dat vond ik wel aardig. Dat hij dacht, ik zou heel makkelijk een publiekslieveling kunnen worden.
Ja.
Met hele lieve grappen. Een soort opa gaat weer grappen maken. Maar dan faal ik. Dat was zijn gedachte.
Ja. Nou ja, je moet een lijntje spannen ook. Je bent ook een soort koorddanser. En je moet ook lijntjes spannen tussen bepaalde gebieden. En ook tussen het betamelijke en het onbetamelijke. En ja, dat is inderdaad je taak. En als je alleen maar grapjes gaat maken die iedereen leuk vindt, dan ja, er zijn ook restaurants die dat doen, weet je. Dat is meestal niet het lekkerste eten ook.
Als gewoon heel veilig wordt gekookt, zeg maar.
Ja.
Ben je een ander iemand op het podium? Als
ja,
je tuurlijk. Er staat?
Ja.
Wat is dat voor gevoel als je er staat? Is dat een machtig gevoel of kan je het gewoon aanzetten? Ben je heel erg geconcentreerd?
Ja, ik ben heel erg geconcentreerd. Ik ben heel, ja, heel alert is bijna nog een beter woord, denk ik. Geconcentreerd lijkt alsof het in een soort tunneltje is. Maar ik ben heel... we gaan nu uit van een situatie dat mijn programma geschreven is. Want dat is ook nog iets heel anders. In het begin, als ik aan het try-outen ben, dan ben ik en heel veel aan nadenken van wat er moet komen en hoe het gaat. Ben ik aan het registreren als zo'n programma af is. Dan ben ik hem echt aan het spelen. En dan ben ik vooral heel alert. Omdat je eigenlijk een soort dialoog aangaat met de zaal. Alleen, zij zeggen niks. Maar ze ademen en ze zijn stil. En ze lachen.
Dus jij pelt al die reacties.
Ja, en daar ben je op aan timen. Daar ben je op aan doseren. Hoe hard ik iets zeg. Hoe zacht ik iets zeg. Hoe traag of hoe lang ik wacht. Dat is eigenlijk het de dans of het minnenspel wat je aan het spelen bent.
Het is een heel delicaat proces. Als een surfer die op de golf wil springen.
Ja, absoluut. Ik heb die vergelijking wel vaker in mijn hoofd ook. Van dat je soms ook, en dat is eerder bij try-outs of zo, dat je daar dan staat met je plank. En dat er, ja, dat een grap wel een soort een individuele golf genereert. En dan is het weer zo'n vlakke zee. En je wil inderdaad ook je wil golven naar elkaar creëren en een cadans ook bij ze teweeg brengen. Het is ook op een bepaalde manier best ook muzikaal.
Want de lach is ook een soort applaus voor de komiek.
Ja, het is een... Ja,
een geruststelling misschien, een bevrijding.
Ja, ook. En het is een ontlading. Ontlading van een spanning die je teweeg hebt gebracht. Die bevrijding die jij beschrijft in de zaal. Dat is ook al die... Dat is ook die spanning die erin zit bij mensen. Door te moeten functioneren in een wereld die niet helemaal gemaakt is naar jouw individuele behoeften. Dus je moet je aanpassen en je moet je inhouden. En je moet je en al die acties creëren allemaal spanning.
Gaat het nog wel eens helemaal mis? Nu je ook zoveel ervaring hebt. Want iedereen kent de beelden van een komiek waar het niet lukt. En dat elke grap land als een doffe baksteen.
Ja.
Maar gebeurt dat je nu nog wel eens? Dat zo'n avond gewoon totaal
misgaat? Nee.
Maar je hebt ook je eigen publiek. Mensen weten wat ze krijgen.
Mensen betalen natuurlijk ook.
Om te lachen. Dus die willen lachen.
Ja, maar ja, als je...
Als je niet levert, gebeurt het
niet. Nee, er gebeurt er niks. Nee. En ik speel natuurlijk ook wel in Toemler, die comedy club hier in Amsterdam. En dan zijn mensen, die hebben niet voor mij betaald. Die zijn ook allemaal 20 jaar jonger dan mijn publiek.
Dus die weten misschien helemaal niet van jouw grote reputatie.
Ja, sommige twinters weten ook helemaal niet meer wie ik ben al. Dus dan is het wel weer anders. Maar nee, helemaal mis gaat het niet. De mislukken in trouwens wel dingen hoor. Dingen van, oh nee, dat is toch niet geschikt of dat moet weg. Maar dat is iets anders.
Maar dan maak je daar weer een grap van.
Kan ook, ja. En dan is dat gewoon ook de lol ook van zo'n avond. Dat mensen een tientje betalen en gewoon mij zien klooien.
Ik vond dit ook een angstaanjagend jaar, dat 2022 met Oekraïne. En dat er dan ineens dat we bang moesten zijn voor een kernoorlog.
Ja,
en,
vond ik ook.
En de energiecrisis, dat mensen ineens... ik zag mensen op het journaal met warme jassen en een sjaal om. En die waren allebei onderwijzer.
Ja.
Dacht ik vroeger, als je allebei onderwijzer was, dan had je het best wel lekker.
Ja.
En nu zitten die mensen ook al half blauw op het journaal.
Ja.
Ik vond in die zin ook wel een soort jaar dat ik dacht van, nou, wie heeft er eigenlijk nog controle over dit alles?
Ja, en ik snap het. Eigenlijk snap ik het ook niet helemaal wat er nou gaande is. Ik vind het ook zoiets verschrikkelijk barbaars dat ook Oekraïne nou heel veel wapens krijgt. En die gaan dan weer infrastructuur van Rusland kapot bombarderen. En mensen uit Rusland kapot bombarderen. En die Russen gaan dat weer in Oekraïne doen. En bedoel, de uitkomst is ook, ik denk, wat is hier nou in godsnaam aan de hand? Want wat kunnen die mensen eraan doen? En wat
zijn,
kunnen
die soldaten eraan doen? Tieners.
En, ja, ik vind het zo klote voor iedereen. Ik heb niet 1, 2, 3 een betere oplossing, hoor. Anders zou ik dat echt wel zeggen. Maar ik vind het zo, dat vind ik, maar dat vinden natuurlijk veel mensen. Ik vind het zo schrikbarend barbaars. En het kost zo verschrikkelijk veel geld. Ik vind het heel erg.
Kan je daar iets mee?
Ja, een beetje. Ik doe daar ook wel iets mee in mijn programma. Ik plaats eigenlijk ook die heftigheid daarvan ook wel een beetje tegenover die identiteitspolitiek en waar wij mee bezig zijn met
genderneutrale wc's en dan daar de atoombom.
Ja, precies. Ja. Dus dat zijn wel, voor een voorstelling zijn dat wel mooie contrasten. Als ik me afvraag van, ja, en wat nou als ze hier komen en we moeten vechten, weet je, zijn we daartoe in staat? Ja, vind ik ook een interessante vraag. Ik ben ook een watje.
Maar, ik zou het niet doen, maar krijg je, kijk, ik heb de leeftijd niet meer, maar mij krijg je niet naar het front. Het zou ook niet een enorm succes worden. Maar misschien dit hele land wel niet meer.
Nee, maar ja, dan
zijn er nog mensen die dat kunnen en willen?
Ja, ik denk, ja. Ik weet niet. Misschien een paar boeren die nu even die dan dat moeten opgeven, die boerderij.
Met de tractor. Ja.
Nee, ja. Ja, ze zeggen dat veel beschavingen zo ten einde komen, toch? Door
decadentie.
Ja, dat is natuurlijk ook een vorm van decadentie. En dat er dan het moment dat de barbaren binnenvallen en dat we geen verweer hebben.
Misschien is dat wel gewoon wat er gebeurt. Misschien is het wel gewoon een machtswisseling. Zoals het Romeinse Rijk in elkaar is gekletterd. Misschien is nu het Westen aan de beurt.
Ja, nou ja, er zijn ook wel mensen die dat zeggen. Hè? Dat we dat hele, de geopolitiek helemaal zo in Nederland helemaal hebben. Of misschien wel in half Europa of heel Europa. Dat we het een beetje hebben laten gebeuren. En dat ons gericht hebben op hele andere dingen. Die misschien toch niet zo belangrijk waren als dat.
We dachten soft power. We dachten dat we door gelijk te hebben de wereld aan onze kant konden krijgen.
Ja, maar ja, dat
omdat
is
dat ze uiteindelijk allemaal hetzelfde zouden zijn zoals wij. Dat dachten we.
Dat is die zelfgenoegzaamheid van denken dat jij de goede bent.
Weet je dat ik laatst las dat Oegstgeest, waar wij allebei geboren zijn, ja. dat er was een onderzoek, dat is de beste plek van Nederland om geboren te worden.
Nee,
ja,
echt?
Dat hadden ze onderzocht, van nou, als je dan ergens moet opgroeien,
ja.
dan moet je het daar doen, want daar is het leven het meest comfortabel.
Je hebt in Oegstgeest wel verschillende...
Ja,
je...
ja, dat dacht ik ook meteen, maar ja. Ik vond het toch wel grappig om te lezen.
Ik kom wel van de verkeerde kant, geloof ik.
Maar je hebt er maar heel kort gewoond,
ja,
toch?
Ja, ik vind het grappig om het te zeggen tegen jou. Maar ik loop er niet mee te koop. Maar ik ben dus... Maar dat is wel ook... Toch blijft dat ook wel grappig. En merk ik dat mij ook helpt in mijn kunstenaarschap. Is dat ik eigenlijk ook voor mijn gevoel nergens vandaan kom. Ik hoor ook nergens bij.
Omdat je op zoveel plekken hebt gewoond.
Ik ben helemaal geen Brabander, joh. Ik kan dat een beetje nadoen, maar ik ben geen Brabander. Ik heb leren lezen en schrijven in Duitsland. Ik voel me ook helemaal geen... Dus daarom vind ik dat ook zo moeilijk van die clubjes. Of dat ik dan ergens bij moet horen. Of dat
jullie verhuisden heel vaak toen jij klein was?
Ja, in mijn jeugd wel, ja.
En was jij dan altijd de nieuwe jongen in de klas die zich moest aanpassen aan de rest?
Ja.
Nieuwe vriendjes moest maken en die weer kwijtraken?
Ja,
en...
maar ik ken dat ook allemaal. Ik heb dat jaren gehoord. Jij komt niet van hier, wel. Weet je wel, dat je altijd de jongen bent van buiten. Ik was wel eens op een reunie. Toen zei een meisje ook tegen mij, die zei van jij komt al Duits. Wij konden nog niet eens Nederlands. En dat je toch een soort een buitenstaander bent. Maar dat helpt natuurlijk wel. Als je wil kijken naar een samenleving. Als je kijkt naar de medemens. Dan is dat buitenstaanderschap. Dat helpt wel.
Die blik van buiten had je
maar
al.
Maar die eenzaamheid, Pieter. Die eenzaamheid. Daar ga
maar was
ik
grappen maken
aan.
Dan... Nu ga ik hem ook inkoppen. Was grappen maken dan ook een strategie voor je?
Ja, dat,
om je plek te veroveren?
Ja, dat weet je natuurlijk niet.
Het is ook zo'n semi-psychologische.
Dat is wat ik deed.
Maar
ik heb ook heel veel gevochten. Ik denk dat dat meer hielp.
Kon je dat goed? Of
ja, ik was wel sterk.
En het zou wel grappig zijn als je altijd ging vechten en er dan helemaal niet goed in was. Als je dan altijd begon en met een blauwe oog thuis
kwam. Samen met Hans van der Tillaert was ik wel de sterkste van de klas.
Oh, wat grappig.
En dan was het knokken geblazen, ja. En toen ik in Duitsland woonde ook, was het gewoon knokken. En dan op een gegeven moment was het dan oké, hij kan wel vechten. En dan was het goed. Ik denk dat het belangrijker was dan mijn grappen.
Ik hoorde dat ze tegenwoordig op scholen ethische coaches aanwijzen onder de leerlingen. Die dan het ethisch gedrag van de medeleerlingen moeten toetsen.
Ja.
Om te voorkomen dat er gevochten wordt. Wat ik eigenlijk heel, heel fijn vind. Want ik hou helemaal niet van vechten. En van geweld en dat soort dingen. Maar ik vond het contrast vooral zo leuk.
Ik weet het niet. In welke mate moeten wij ook... En zeker jongetjes die ook al met dat testosteron zitten. Of ik weet niet, hebben die dat al? Ja, toch?
Ja, vast wel.
Kleine jongetjes ook. Ja, een beetje moet wel ook, denk ik.
Het hoort erbij dat je vecht. En...
Nou ja, ik hoorde van zo'n zoon van een vriend van mij. Dat is met je ADHD'er. En die kon natuurlijk ook zijn mond niet houden in de klas. Net zoals ik vroeger. En die moest dan voor straf in de pauzes in de klas op zijn stoel blijven zitten. Ja, dan word ik woest om zoiets. Want die moet natuurlijk juist rennen. Die moet je 2 keer in een uur even naar buiten laten gaan. En even rennen, die moet zijn energie kwijt. Want er is natuurlijk ook heel veel gefrustreerde mannelijke energie. Daar weten we ons natuurlijk ook geen raad mee.
Nou, we hebben een beetje voetbal om het te kanaliseren.
Ja, dat is ook een goede, denk ik. Sport is heel, heel goed daarin.
Maar ik vind hier wel leuk aan dat de straf voor de een veel zwaarder is dan voor de ander. Als je tegen het ene jongetje zegt, jij moet zitten, dan denkt hij, nou, dat is lekker.
Ja.
En voor de andere is het echt een marteling.
Ja. Ja, daarom is het, maar dat is natuurlijk ook hartstikke moeilijk hoor. En ik heb ook heel veel bewondering voor al die leraren. Maar je hoopt dat iemand echt goed kijkt naar wat iemand nodig heeft, hè, individueel.
Jouw ouders zijn al best wel een tijdje dood, toch?
Ja. Kunnen we vrijheid over spreken.
Je hoeft niet meer bang te zijn dat ze luisteren, dat je ze beledigt.
Nee, ja.
Had je een goede band met je ouders?
Ja. Ja, het is zo grappig, joh. Je kan... Ik zit wel eens... Ik heb soms een beetje moeite met mensen... waarvan ik dan vind dat ze zich in hun slachtofferrol wentelen. En ik denk ook wel eens... ik zou best een zielig verhaal kunnen vertellen... over mijn ouders... die allebei alcoholistisch waren... en... kind hebben verloren. Mijn brood werd nooit gesmeerd, want mijn moeder lag dan een beetje de roes uit te slapen in bed van de sherry van de avond ervoor.
Want ze had ook rouw en
ja, nou ja, maar snap je, ik zou een heel treurig verhaal kunnen schetsen van mijn jeugd. En ik kan ook een heel leuk verhaal schetsen van mijn jeugd. Maar het voelt heel goed. Ik heb me wel altijd geliefd gevoeld wel door mijn ouders. Maar ik heb ook wel een tijd gehad. Mijn vader die heeft in een jappenkamp gezeten. Toen was hij nog heel jong, was hij 13, 14, 15. En toen ik zo oud was als hij toen had ik altijd mot met hem. Dat vond hij heel... Want ik zat op de HAVO en ik deed geen fuck en ik haalde alleen maar zesjes... En hij had zich helemaal... Mijn vader was 16 en toen zat hij nog op de lagere school. Toen kwam hij uit Indonesië. Dus die heeft zich helemaal zo... En heeft uiteindelijk wel een goede functie, goede baan gekregen... door heel hard te werken. En ik was zo'n lapswans die de kantjes ervan afliep.
Dus er zat een soort contrast voor hem daarin... om jou op die leeftijd te zien...
Ja.
Tegenovergesteld aan hemzelf... terwijl jij veel meer kansen kreeg.
Ja, en ik deed er niks mee. En mijn vader heeft echt tegen mij gezegd van... Jij denkt dat je alles kan oplossen met praatjes, maar daar red je het niet mee in het leven, jongen.
Nou, kijk nog eens. Je doet niet anders.
ja.
Je bent beroemd.
Hij heeft ongelijk gekregen en hij was ook heel erg blij met zijn ongelijkheid. Maar,
waren ze trots?
Ja, ontzettend. Hartstikke gênant trots.
Ja, dat is wel lief. Dat is mooi.
Mijn ouders die wonen toen nog in Zijtaart, een heel klein dorpje met 1500 inwoners. En de eerste keer dat ik op televisie kwam, dat hoorde ik later pas, zijn mijn ouders bij alle mensen langs de deur geweest om te vertellen dat ik op televisie kwam. Ja.
Ah, wat geweldig.
Ja.
Want je zegt in je voorstelling dat je in je familie veel laag opgeleide hebt.
Ja.
En mensen zonder al te veel scholing. Dat is iets waar het heel vaak over gaat. In onze samenleving en vaak niet op een heel prettige manier. Ik heb vaak het idee dat mensen zeg maar in de journalistiek of in de politiek zich daar geen raad meer mee weten. Daar best wel oordelend over zijn.
Ja.
Bijvoorbeeld de typische Trump-stemmer, dat is dan een ander land, maar Daar wordt enorm over geoordeeld. Terwijl ik kan me wel in die mensen verplaatsen, denk ik.
Hmm.
Ik kan me wel voorstellen waar de frustratie zit.
Ja.
En de woede en het... En ook het plezier van dat er dan eindelijk een man is die ook lomp en onbehouden durft te zijn.
Ja, je hebt een heel ander perspectief. Bij mij op een gegeven moment toen... ik heb een tuin en op een gegeven moment gingen ze mijn tuin... Er werd een pad aangelegd. Er waren zulke loeizware stenen, ook van die natuurstenen. Volgens mij mocht dat helemaal niet van de Arbo, denk ik. Maar goed, die waren jongens, waren hier grote, sterke jongens. Maar die waren echt zwaar. En daar zijn ze een paar dagen mee bezig geweest. Toen dacht ik ook van ja, als iemand een uitkering heeft en heeft geen zin om te werken, wat boeit mij dat? Ik heb leuk werk en het zal wel. Maar toen, als ik me dan verplaats in zo'n jongen die zijn rug kapot tilt en die kijkt naar iemand die werkloos is, dan is dat een ander perspectief. Dat snap ik ook.
Het is een totaal ander perspectief.
Ja.
Dan zijn ook heel veel dingen ineens enorm gezeur.
Ja.
Als jij op je 25e rugklachten hebt omdat je zware stenen sjouwt.
Ja.
Dan hoor je al die discussies ineens heel anders aan.
Wat ook allemaal mannen zijn. Hè? Ook al die stratenmakers en zo. Die kapotte knieën hebben. En van die ook die trappen tapijtleggers. Dat schijnt ook verschrikkelijk te zijn. Dat zijn ook allemaal jongens die op hun 40e geen kraakbeen meer hebben in hun knieën. En dat is allemaal... er is heel veel klotenwerk ook.
Heb jij gevoel met daarmee? Is dat dan toch een gevoel dat je daar een beetje bij hoort? Of van, oh ja, dit is ook wel mijn familie? Of heb je dat perspectief meer dan een ander?
Nou ja, ik wil sowieso graag programma's maken die voor iedereen zijn. Ik wil niet hele moeilijke woorden gebruiken of elitair zijn. Ik ben ook het middelste kind. Dat schijnen, ik weet niet of dat waar is, maar dat schijnen vaak een beetje zo bemiddelaars te zijn. Maar ik heb wel de neiging om daar... Ik vind dat wel een fijne positie om daar een beetje tussenin te staan.
Om niet helemaal bij de hoogopgeleide
ja.
Amsterdamse elite te horen.
Ja, zeker. En daar hoor ik ook niet helemaal bij. Maar om iets te maken wat daarin... Ja, wat voor allebei is. Of waar we allebei iets aan heeft. Of wat, ja.
Dat is wel interessant. Omdat die vaak als politici dat gaan proberen... Dan gaat het... helemaal mis, omdat het zo heel erg proberen is.
Ja.
Als weet je, dat was Diederik Samsom, die was dat jaren geleden de wijken ingegaan. En daarna zat hij in 5 talkshows om te vertellen hoe het in de wijken was.
Ja.
En dat sloeg zo de plank mis, omdat
dat is ook, ja, maar
die mensen kunnen zelf praten.
Dat op televisie is weer wat anders, want dat zie je ook vaak misgaan.
Ja, dat is ook weer waar.
Talkshows
ja.
wat moeten zeggen. Maar ja, ik ben iemand die de HAVO heeft gedaan. En ik heb bij allemaal dat soort mensen in het dorp en in de straat en in de klas en in mijn familie. Ik bedoel, ik ken ook heel veel van dat soort mensen. Dat is ook niet helemaal niet vreemd ook voor mij. Dus voor mij voelt dat niet artificieel of kunstmatig. Dat is een soort van zelfsprekende positie. Het gekke is dat soms ook die positie, vandaar dat vanuit sommige mensen ook al een soort... Het is heel erg gepolariseerd.
Alles is gepolariseerd.
Ja, en soms zelfs... Dus als je die middenpositie probeert in te nemen... zijn er ook mensen die je dat kwalijk nemen. Dat je die positie inneemt.
Waarom is het dan dat je niet kiest? Of dat je iets toe-eigent?
Ja, omdat mensen overtuigd zijn van hun eigen gelijk. Je merkt het ook bij recensenten. De NRC, leuk dat ik nu bij de NRC ben. De NRC, bij zo'n NRC-recensie krijg ik voor mijn programma 2 sterren. En die probeert je ook. Dan voel ik ook een bepaalde onwelwillendheid. Die mij dan toch als een soort foute gast ziet. En die dan heel onwelwillend zoiets gaat schrijven.
En dat raakt je dan toch nog wel na al die jaren?
Nou ja, dat is soms lullig, omdat meer mensen die recensie lezen dan dat mensen mijn voorstelling zien. Dat vind ik er altijd een beetje, dat vind ik er dan soms wel pijnlijk aan, ja.
Of dat ze niet meer gaan terwijl ze eigenlijk wel zin hadden, dat kan natuurlijk ook
dat
zo.
Dat kan maar ook.
Hoe lang ga je door eigenlijk met dit vak?
Ja, dat weet ik niet.
Maar denk je daar wel eens over na?
Ik kan me bijna geen reden voorstellen waarom ik zou stoppen. Misschien als mijn stem... Ja, je stem is in die zin essentieel. Als mijn stem het niet meer doet. Maar het lijkt mij leuk. Ja, Paul van Vliet, die heeft tot in zijn 80e jaren... op zondagmiddag één voorstelling in de week in een theater in Den Haag. Dat was super. Ja, kan me ook voorstellen als ik 75 of 80 ben, dat je niet vier keer in de week gaat rondtoeren. Maar ik ben nog wel heel erg verliefd op dat wat ik doe.
Maar in principe kan je tot op hoge leeftijd blijven doen. Als je jezelf heruitvindt en je gedachten fris blijven.
Ja, er is wel een bepaalde mate van energie en power nodig. Ik heb ook Toon Hermans gezien toen hij al 80 was. Maar toen was ook zijn vrouw net overleden. En toen was hij echt te frail. En had hij eigenlijk te weinig energie om daar nog te staan.
Die is net te lang doorgegaan, denk ik.
Ja,
hoewel en Wim Kan is ook net te lang doorgegaan.
Dat weet ik niet eens meer, joh.
Ja, die heeft toen nog één keer een oudejaarsconferentie gedaan.
Ja, tegelijkertijd met Freek.
En dat is ook net de enige die op YouTube staat. En dat was gewoon niet meer goed.
Ja. Dus ik wil nog wel even doorgaan eigenlijk.
En wat is nou eigenlijk echt belangrijk in je leven? Want dat was een soort vraag die waar we net een beetje langs geerden. Wat deed er nou toe? Wie ben je nou? Wat is dit voor bestaan?
Dat is een moeilijke vraag, Pieter. Ik weet het wel, maar het antwoord is zo flauw of zo. Het is één. We hebben het er al een paar keer zo. Is dat zo? Het is natuurlijk. Het is één grote improvisatie en je moet je op een beetje liefdevolle manier verhouden tot de dingen en proberen het niet erger maken dan het al is. Ja, ik vind dat geen goed antwoord, maar ik vind die vraag ook moeilijk. Nou,
ik heb liever dat je dat zegt dan dat je zou zeggen, ik streef naar wereldvrede en ik wil het linkse standpunt aan de man brengen. Of weet je, als ik een soort groot gelijk achter zou schuilen, heb ik toch liever dat je dit zegt.
Ja iets veel beters kan ik er niet van bakken in concreto, geloof ik.
Ja, misschien is dat het wel gewoon, toch?
Ja, ik weet nu al niet meer wat ik net gezegd heb, maar
je een beetje liefdevol tot de dingen verhouden?
Ja, dat kon. Ik sprak gisteren die zenleraar en die had het over, dat vond ik ook zo mooi. Dat hij gebruikte de beeldspraak van dat je in wezen aan het vliegen bent en je hebt één. Dat was zijn streven. En één vleugel, dat is compassie. Met de medemens, met jezelf, met de wereld om je heen. En die andere vleugel was wijsheid. En sommige mensen hebben heel veel compassie. Maar die ontbreekt de wijsheid om te weten wat ze daarmee moeten doen. En sommige mensen zijn heel slim of wijs. Maar dan ontbreekt de compassie. En om die twee dingen in een soort goed evenwicht te krijgen. En daarmee te vliegen. Toen hij dat vertelde, vond ik dat wel. Vatte ik dat wel en vond dat heel mooi.
Wijsheid en compassie als een soort yin en yang die je samen moet verbinden.
Ja.
Ja, en dan humor, denk ik. En zekere lichtvoetigheid. Kan ik altijd wel waarderen.
Zeker, maar dat zit ook in allebei. Dat zie ik ook wel in allebei die vleugels.
En een zekere zachtaardigheid en dan intelligentie.
Ja, en een beetje, ik vind ook, dat zou ik. Als ik dan toch iets mag zeggen wat ik de mensen mee zou willen geven. Ik vind het mooi dat we zo hypergevoelig aan het worden zijn. Ik vind dat ook wel iets heel moois. Maar ik vind dat we ook weer een beetje weerbaar moeten worden. Ik vind dat samen moet gaan. Dat we en gevoeliger moeten worden en ook weerbaarder. Als we alleen maar gevoeliger worden, dan gaat dat helemaal nergens heen.
Nee, want het leven is natuurlijk ook gewoon bij vlagen ellendig. Alles gaat op je pad komen. Alles, als je geboren bent, dan kan je meteen ervan uitgaan. Je gaat ziekte, rouw, verlies, verdriet, afwijzing.
Mensen die stomme
tegenslag,
dingen tegen je zeggen.
Ja. Gemeenheid, je gaat het allemaal tegenkomen.
Slechte recensies, ja.
NRC-recensenten, want anders heb je gewoon niet geleefd.
Nee, precies. Dat is ook helemaal. Het hoort er allemaal bij, ja. Ja.
Er zijn soms wel van die ouders, die zie je dan bij de koffie zitten. En dan heeft dat kind een tekening gemaakt. En dan bellen ze bij wijze van spreken meteen het Rijksmuseum van. Maak maar een plekje vrij, want Fleur of Sterren Vlinder Bloem komt eraan.
Het is moeilijk soms hoor. Want ik heb dan ook een dochter, die moet best wel een eentje fietsen om naar school te gaan. En dan regent het. En dan heb ik eigenlijk alle tijd. Ik zou het best even kunnen brengen met de auto. En iets in mij wil dat dan, weet je, en dan vindt ze mij ook weer een lieve pa. En dan moet ik me ergens van, nee, laat dan maar, dat hoort erbij. Je moet ook door de regen fietsen.
Tegenwind.
Door de kou, ja.
IJssel.
Ja.
Dus je moet ook soms een rotvader zijn, eigenlijk.
Nou ja, dat toch, uiteindelijk is dat dan het meest... ze moeten ook die weerstand ondervinden. Dus het is uiteindelijk ook wel liefdevol, volgens mij.
Ik wilde het eigenlijk ook nog met je over fascisme hebben. Ben ik helemaal vergeten. Doen we de volgende keer. Gaan we een heel uur over het fascisme praten.
Heerlijk.
Over de roep om een sterke man.
Ja.
En waarom die altijd terug zou keren. Nou, ja. Doen we de volgende keer wel. Het was leuk om je over de vloer te hebben. Dank je wel.
Vond ik ook.
Het was groot genoeg om met je te praten.
Dank je wel.
En dat was het uur. En het uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar, Else van Driel en Anouk van Kampen. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Tot volgende week. We willen graag van je weten wat je van onze podcast vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een korte vragenlijst in te vullen. Dank je wel.